Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door M2 Advocaten. M2 als in vierkante meter zijn specialisten in vastgoed, laagdrempelig advies over huur, koop en VVE's. Kijk op m2advocaten.nl voor meer informatie. En door Home at Last Real Estate, de makelaar voor de regio Groot-Amsterdam, because service matters. Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Opkoers. We zijn er weer. En ja, er was een ongelofelijke hoeveelheid sport de afgelopen weken. Dus we zullen hier en daar terugpakken op een momentje wat al een week of wat geleden is. Maar we zitten ook kort en actueel op het nieuws. Onder andere prachtige sport uit Italië gezien, maar ook heel treurige sportmomenten. Supporters op het veld, dat soort zaken. Maar het was natuurlijk vooral het weekend van de beëindigde streaks. Daar waar het een ongelofelijke kans leek dat PSV zijn eigen record uit de boeken zou voetballen. Ja, daar werd het tot nu toe niet verbeterd. Maar een gedeeld 17 wedstrijden op rij, geen punten verloren. Vermelding eervol, maar we gaan het er zo over hebben of dat nou echt een gemiste kans was of niet. En verder besteden we aandacht aan van alles en nog wat. Australian Open Tennis. We hebben een paar Sjas Patat momenten. En we hebben natuurlijk het moment van de week en de rubriek Sportkort. Laten wij, Ginio en Jorn, snel beginnen, zou ik zeggen. Want we hebben een hoop te doen.
Yes. Zeker.
Here we go.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.
Oh, chapeau, top de balan. Amazing performance.
Yo, hey!
Je ziet nu 1 kilometer vlak.
Op koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Ja. De tune voorbij betekent dat we snel van start gaan. Want Jorn en Ginio, we hebben natuurlijk een hoop sport gehad en gezien. Hoop ik, toch?
Zeker. Ontzettend veel te zien. Mooi sport ook.
Als ik, zonder dat je helemaal in detail treedt, maar als ik even kort een rondje langs jullie doe. Wat was het mooiste wat je de afgelopen week gezien hebt, Ginio? Welke sport?
Ja, voor mij toch een beetje de voorzichtige wederopstanding van Ajax.
Oh, ik dacht serieus dat het met een D zou beginnen.
Nee, dat komt nog. Als hij het beker van staat.
Okay. Jorn, jij?
Nou, ik heb genoten in Benidorm van een veldrit die tot op het einde heel spannend was en heel veel spektakel op heeft geleverd. En dit kan wel eens de redding van de sportveldrijden zijn voor de komende jaren, denk ik. Dit soort crossen, want het is echt, ik vond het geweldig om te zien.
Daar gaan we het in de rubriek Sportkort zo iets langer over hebben. Maar ik ben het volmondig met jou eens. Zullen we dan maar gewoon van start gaan met Sportkort? Want dan kan ik meteen ook mijn highlight van de afgelopen weken benoemen.
Ja, maar goed.
Doen we.
Sportkort.
Yes, want het eerste onderwerp wat ik in Sportkort even naar voren wilde brengen is inderdaad zo'n onderwerp wat al enige 2 weken geleden is. Maar ik wilde toch even roepen, wat een ongelooflijk mooie prestatie er op het EK baanwielrennen in Apeldoorn plaatsvond. En dan heb ik het eigenlijk over 2 deelnemers in het bijzonder. Allereerst wil ik vermelden Lotte Kopecky, die het presteerde om binnen een uur 2 keer goud te pakken. En ja, daar zijn er toch ook niet heel veel van hoor, die dat kunnen. Dat wordt echt een steeds grotere dame in het wielrennen. Op de baan, op de weg. En mijn respect voor haar neemt met de wedstrijd toe. als het ware. Heb jij daar nog iets van kunnen zien, Jorn, of helemaal niks?
Zeker, ik heb veel van baanwielrennen gezien. En dan met name, de Lotte Kopecky, die heb ik dan weer niet gezien, wat jammer is. Maar ja, die won geloof ik 2 onderdelen achter elkaar. Hè? Dus dan als ik de ene niet zag, dan had ik de andere, die miste ik dan automatisch ook. Maar natuurlijk heb ik Harry Lafrijzen wel zien winnen. En dat is toch ook gewoon een fenomeen. Dat was hij al. En dat zal die alleen nog maar blijven. Die man die is eigenlijk gewoon dupe van de generatie sporters waar die mee is geboren. Want hadden Max Verstappen en Mathieu van der Poel niet bestaan, dan was die man al 3 keer sportman van het jaar geweest. En ik weet niet of hij er zelf mee zit. Als hij er mee zit, dan zou ik het heel lullig voor hem vinden. Want meer dan dit kan hij eigenlijk niet doen. En dat bewijst hij ieder toernooi weer, dat hij gewoon de beste is. En
wij kunnen hem in ieder geval een kroon op zijn werk steken.
Ja, zeker.
En met een bijzondere vermelding, 3 keer goud op de individuele sprint, de teamsprint en de keirin. En het klinkt bijna routineus uit mijn mond. Hè. Het klinkt bijna alsof het gewoon is. Want dat deed hij op het WK ook.
Harry's gouden hattrick. Dus Harry's hattrick in Parijs, hopelijk.
Inderdaad, Harry's hattrick. Dat wordt de hashtag wat mij betreft van komende zomer.
Zeker.
Laten we de zaak niet lopen jinxen. Maar ik heb hier een bijzonder goed gevoel bij. En ik hoop dat we Harry Lafrijzen nog een keer te gast kunnen hebben voor die Olympische Spelen. Om van hem eens te vernemen hoe hij daarin staat. Applaus voor Harry Lafrijzen. En we hebben natuurlijk meer mooie sportmomenten gehad. Eén daarvan was eigenlijk een verhaal, ook wielrennen, een verhaal met 2 kanten aan de medaille. Namelijk een winning streak die beëindigd werd. PSV was niet de enige dit weekend. Want Mathieu van der Poel startte tot nu toe in 10 veldritwedstrijden dit winterseizoen. En won er 10. Maar niet zomaar won er 10, hè. Nee, met overmacht. Fluitend soms. Al moet ik zeggen, als je door de monden loopt te banjeren, voelt dat zeer waarschijnlijk als Mathieu zelf anders. Maar ja, daar was geen houden aan. Niet voor alle heren veldrijders. Niet voor Tom Pidcock. Niet voor Wout van Aert. Daar was sprake van niet langer de grote 3 in het veldrijden, maar de grote 1. En toen gingen we naar misschien wel dat buitenbeentje van het seizoen. Die ene veldrit in een land en op een plek waarvan je denkt, hè, veldrijden in Spanje, daar overwint hij je toch? En dan notabene in Benidorm. Maar wat een wedstrijd, Jorn.
Ja, ik vond dit echt een fantastische cross. En ik zei daar straks al, dit is misschien wel de redding voor de sport. En waarom zeg ik dat? Als de sport aan amusementswaarde verliest, wat het toch een beetje doet op een moment dat er een bepaalde hegemonie in die sport zit. Als er daar in België
dus,
anders
dus jij
over
bent PSV ook een beetje zat eigenlijk?
Of het wordt in één keer heel stil hier.
Heel wat anders.
Maar de vergelijking van de Poel en PSV, daar sluit ik me dan wel weer bij aan. Omdat je graag met Mathieu vergeleken wil worden natuurlijk. Maar we waren in Benidorm. Ik sluit me volledig bij jou aan in die zin dat het een beetje de vreemde eend in de bijt was, hè, van de veldritkalender. En er wordt een ontzettend snel parcours neergezet. Nou, snelle parcoursen die hebben we in het verleden vaker gezien op WK's. Hè? WK's in Italië onder andere. Grote groepen die bij elkaar bleven. Lars Boom is zo ooit een keer wereldkampioen geworden op zo'n WK. Mm-hmm. Ja, en dat is toch wel, dat heeft wel iets speciaals. Hè? Zo'n parcours waarbij het lang bij elkaar blijft. En dan moet ik zeggen, dan nog maken Mathieu en Wouter een waar spektakelstuk van door weg te rijden op een soort langer hellend stuk. Hè? Een fantastische sprint iedere keer tussen Van der Poel en Van Aert, waarbij Van der Poel echt wel het zien dat hij flinke wattages kan draaien, want hij reed iedereen werkelijk aan gort. Nou, Van Aert, Pidcock en Van Toerenhout, die konden nog volgen. Maar de rest totaal niet. Alleen ja, doordat ze naar elkaar gingen kijken, kwam de rest toch nog een beetje terug. En had Mathieu wat pech. Hij noemde dat zelf trouwens geen pech. Hij zei zelf dat hij fouten maakte. Dat vond ik ook wel heel professioneel, zoals hij dat zei. Van, goh, ik vind dat niet echt pech. Ik maak zelf de fouten. En ja, ik was vandaag gewoon niet goed genoeg. Dan moet ik zeggen, als hij die fouten niet had gemaakt, dan had ik nog wel willen zien. Maar uiteindelijk wint Wout van Aert zijn allerlaatste veldrit van het jaar. En jij had het volgens mij de vorige keer erover dat het misschien wat aan het knagen was, hè, bij Van Aert. Dat hij zo kansloos was. Dan moet dit toch wel een flinke opsteker zijn, denk ik.
Zeker, want over 2 weken start hij al zijn wegseizoen. En ja, ik benoemde dat inderdaad omdat zijn vaste trainer vertrok bij Jumbo Lease a Bike.
Visma Lease a Bike.
Ja, ik wou zeggen, ja, ik zit er nog niet helemaal
nee,
in.
Nee, Visma. Ik ook niet hoor. Nee.
Visma Lease a Bike. Visma Lab, hè, kunnen we tegenwoordig zeggen. Maar zijn trainer vertrok natuurlijk naar Bora.
Mark Labbers zit hij toch?
Ja, en dan zie je dat zijn seizoen anders ingedeeld wordt. En dat de vormpiek niet in de winter moet komen te liggen. En dat hij ook niet naar het WK gaat. Ja, dat zijn wel allemaal dingen waarvan je denkt, nou, best stevig zaagt aan dat wat hij gewend was te doen, zeg maar.
Ja.
En ja, als je dan zo op een hoopje gereden wordt in 10 wedstrijden, deed niet alle 10 mee overigens, maar toch met enige regelmaat klop kreeg van Mathieu. Ja, dan lijkt me dat niet dat je daarmee lekker, ook al weet je, mijn focus ligt anders en ook al weet je, mijn trainingsopbouw zit hem met een piek verderop in het voorjaar. Dat zit toch mentaal niet lekker, lijkt me. Dus dit is voor Wout een hele goede opsteker.
Hij zou ze liever hebben gewonnen. Ja, dat denk ik.
Ja, wel. Nee, zeker. Maar over opsteker gesproken, volgende keer wel graag met zadel. Dat helpt hem ook wel, denk ik.
Ja, heb je dat denk gezien? Ik ook wel, ja.
Vrij bizar, hè? Allo, ja. 2024.
Nee, dat mag niet gebeuren. Nee.
Nee, maar ja. Het hoort bij het veldrijden waar altijd bijzondere dingen gebeuren. Mooie race, inderdaad. Heel indrukwekkende sprint van Mathieu. Ik moet je bekennen, het haalt wel een beetje de ego om naar het WK-veldrijden te gaan kijken weg.
Ja,
want ja,
ik het mee eens.
Er is maar één tegenstander die van Mathieu kan winnen en dat is Mathieu zelf.
Ja.
Zo is de stand van zaken op dit moment. Maar goed, als hij goud pakt, juichen we dat natuurlijk weer van harte toe. We hadden nog meer waterpolenvrouwen.
Ja, die worden gewoon weer Europees, of ja, die worden Europees kampioen nadat ze de wereldtitel hebben gepakt. En dat doen ze weer tegen Spanje in de finale. Allerlaatste seconde gooien ze die bal binnen. En wat dat betreft, ja, topfavoriet hè, in Parijs. We hebben er gewoon nog een gouden medaillekandidaat bij, namelijk de waterpolo-vrouwen. En ik zou zeggen, iedereen die vanuit Nederland naar Parijs afreist komende zomer om de Olympische Spelen te gaan bekijken, gaan ze aanmoedigen. Ga massaal naar het zwembad toe. En juicht die waterpolo vrouwen naar de zegen. Want ja, ze zijn echt favoriet. En ze zijn echt wereldtop. En dat kan niet genoeg benoemd worden.
Helaas geldt dat niet voor de handbalheren. Die haalden het net niet.
Nee.
Maar ja, dat viel dan misschien tegen dat ze niet gekwalificeerd zijn.
Ja, ik moet zeggen, ze waren er eigenlijk nog lang niet. Hè. Ze plaatst zich nu niet voor het OKT. Dus hadden ze zich nu geplaatst, dan hadden ze zich eigenlijk geplaatst voor de kwalificatie voor de Olympische
voor
Spelen.
Voor de plaatsing, ja precies. Ja.
Maar ze hebben het eigenlijk heel goed gedaan op dit WK. Hadden pech gegeven mensen. Ze verloren net van toplanden als Zweden, Denemarken, Noorwegen. Dat is echt wereldtop in het handbal. Hebben ze het heel goed tegen gedaan. Zelfs bijna van Zweden gewonnen. Met een echt een fenomenale bal van Luc Steins. Een soort ja, een effectbal gaf hij. Dat moeten mensen maar even terugkijken op NOS of op YouTube. Want dat is echt, als iemand zo'n balgevoel heeft, is ongelooflijk. Maar ja, de laatste wedstrijden gingen helaas verloren door wat blessures. Hadden een beetje pech, hè? 2 kruisbandblessures. Nou ja, die jongens die zijn er voorlopig dus ook niet bij. Maar ja, ze plaatsen zich ook niet voor de Spelen. Dus ze hoeven er over 4 jaar bij wijze van spreken weer bij te zijn. En volgens Luc Steins, speler van Paris Saint-Germain, want die hebben ook gewoon een handbalploeg, beste speler van de Franse competitie, 2 maal op rij. Een van de grootste competities ter wereld. Dus die jongen die kan echt wel wat. Volgens Luc Steins gaan ze zich kwalificeren over 4 jaar. Daar heeft hij heel veel vertrouwen in. Dus ja, we gaan het zien.
Zeker. Jammer dat ze er in Parijs niet bij zijn. Maar er valt even goed nog best wat op te rapen aan edelmetaal voor de Nederlandse equipe. Wat mij even ontschoot is, een huiskamervraag tussendoor. Wie is eigenlijk de chef d'équipe van de zomer? Weten jullie dat?
Pieter van Hoogland.
Oh ja, tuurlijk. Ja, nog steeds hè? Ja, nee, precies. Misschien moeten we toch eens overwegen of wij ergens in augustus in Parijs zijn.
Ja.
Bij iets. Ja, dat zou mooi zijn.
Parijs is altijd een goed plan.
Ja. Nou, dit zegt.
Weet Gino uit ervaring, want die was daar met kerst nog.
Dus kijken of kaartjes te krijgen zijn, ja. Dat is wel mooi.
Ja. Dan denk ik dat we de sport kort kunnen afsluiten, want ik zit met spanning te wachten tot we het moment van de week gaan pakken.
Het moment van de week.
Ja, het moment van de week. eigenlijk, heren, we zijn allemaal voetballiefhebbers. Ja, er is één lang gerekt moment, want dat duurt al een half seizoen. En dat noemen ze dan tegenwoordig ook wel eens een voetbalsprookje. Maar ik vind dit geen sprookje. Want hier zit wel degelijk echt een beleidsverhaal achter waarvan je zegt, wauw, bijzonder. En waar heb ik het dan over, beste luisteraars? Uiteraard heb ik het over Girona in Spanje. Een club die een seizoen of 3-4 geleden gewoon nog op het tweede niveau en zelfs het derde niveau in Spanje speelde. En met de broer, notabene, van... laat ik dat aan jullie vragen. De broer van welke hele bekende trainer en zeer succesvolle trainer, ook in Catalaanse contraien, is bij Girona erg actief?
Dat is Pere Guardiola. Dat is de yes. broer inderdaad van Pep.
En, ja.
Ja, maar goed, voor voetballiefhebbers als wij is dat inderdaad geen vraag.
Dus een inkoppertje.
Want ik weet eigenlijk geen enkele andere Catalaanse trainer die het heel goed doet op dit moment. Niks te nadelen van Catalaanse trainers hoor, maar terzijde zullen er niet zo heel veel van zijn en niet heel veel die dat aan de wereldtop staan.
Is Xavi niet gewoon Catalaans?
Ja, Xavi.
Ja, zeker.
Xavi is ook Catalaans, oké. Okay. Nou ja,
goed. Ja, maar je kunt... Dus, Nee, maar zeg je kunt natuurlijk wel de vraag stellen, is hij top bezig op dit moment? Ja. En hoe lang is hij wellicht nog wel Barcelona trainer? Maar dat terzijde, ja. Want ik wilde het hebben over Girona. En ik noem
volgens
het een voetbalsaga.
Als ik even mag ontbreken, want je bent altijd van de uitspraken. Heb ik met harde hand geleerd toen ik bij dit podcast kwam. Potjakar en zo, of Potjakar. Maar voor zij is het Girona.
Girona, met Girona, een G, harde G.
Ja, ja, net als Getafe. Getafe, Girona.
Oké, okay, nou dan houden we op het Girona. Ja.
Ja. Nee, heel goed dat je het zegt, Gino. Consequent, en dat, daar hou ik van. Het verhaal Girona is bijzonder. Er zit een beleidsverhaal achter. Het is niet zomaar een incident. Het is niet het Leicester-verhaal van een paar jaar geleden. Nee, hier zit wel degelijk echt een opbouw in. En dat komt tot uiting in het feit dat ze koploper in de Primera División zijn. Zeg ik dat goed? Wordt die goedgekeurd?
Het klinkt als een
komt
hele,
die door
hele
de ballotage?
Maar het kan wel.
Hoezo nou vieze Spanjaard?
Ja, dan zou dat er komen, hè?
Af, hè. Die ploeg draait als een tierenlier. En het is zeer interessant om te kijken wat voor tactiek er gehanteerd wordt, hoe ze spelen. Ik moet ook zeggen, Daley Blind, ja, jee, wat kan die man nog steeds
met de bal... Speelt de sterren van de hemel daar. Dat is echt ongelooflijk. Hij had wel een foutje, afgelopen weekend, die eerste goal van Sevilla. Maar dat is echt de eerste keer dat ik hem daar in de fout zie gaan. Want daarvoor heeft hij echt... Hij wordt heel erg gewaardeerd daar, staat iedere week in de basis. Had ik niet verwacht dat hij daar zo ontzettend goed zou gaan doen.
Maar daar wilde ik het uiteindelijk niet over hebben als het moment van de week... Nee, het moment van de week was wat mij betreft die Oekraïense spits die besloot in 6 minuten er 3 binnen te leggen. Gezien Gino en Jorn?
Ja, ik heb ze gezien.
Het gezien. Ja. Ja, het zijn echte spitse goals, behalve precies. Die laatste. Die schiet hij echt heel lekker binnen. Die neemt hij eigenlijk aan de zijkant aan. Hij dribbelt door en hij schiet hem knalhard binnen. Dat was echt een schitterende goal. Maar die andere twee zijn echte spitse goals. Hè? Maar die jongen die daarvoor die actie maakt, Savio, die vorig jaar nog gewoon bij PSV gevoetbald. Hè? En eigenlijk niet bij PSV gevoetbald, want ik heb hem eigenlijk helemaal niet gezien. Ja, bij jong PSV een paar keer. Maar die maakt echt een schitterende vooractie daar. En binnen 6 minuten legt die Dovbyk dus gewoon 3 in. Ja, dat is echt ongekend.
Ze hebben daar een Oekraïens duo wat buitengewoon lekker aan het draaien is. Dat hele elftal draait goed.
Ja, Dovbyk en Tsigankov, ja.
Ja, en ook dat hè, is geen toevalligheid. Die Guardiola-lijn die zorgt dat er goede spelers binnenkomen. Ik meen vanuit de City Group, en daar zit geen verrassing in hè. Als je broer notabene bij het grote City.
Nee, maar Savio en Tsigankov komen ook uit dat City-netwerk. Dat klopt, ja.
Nee, meer spelers hoor, de afgelopen jaren. Dus vandaar die opmars van Girona. Moment van de week. En we stomen lekker door met voetbal. Want er was natuurlijk ook groot nieuws in Nederland. Gino?
Ja?
Als ik tegen jou zeg, salarisplafond, wat zeg jij dan?
Dan zeg ik, doorbreek dat maar zo af en toe als het nodig is.
Oké. Okay. dan stel ik voor een tekengeld van, was het nou 1,5 of 2,5 miljoen per jaar?
Aan tekengeld? En nu hebben we het over Jordan Henderson.
Ja, ik wilde niet meteen dat je die naam ging roepen, maar oké, daar hebben we het inderdaad over.
Dat was toch nog niet bekend, hoor, dat we het daarover gingen hebben, denk ik zo. Als we het over geldbedragen gingen hebben.
Nou, laten we het zo zeggen.
Maar tekengeld, ik dacht dat tekengeld iets eenmaligs was. Dus,
nee, maar althans, als je de kenners mag geloven, dan heeft hij bedongen dat hij per jaar dat hij er is, en hij heeft voor 2,5 jaar getekenbaar is, dat hij per jaar een bedrag aan tekengeld ontvangt.
Ah, oké. Okay. Maar of dat... Ja.
Nou ja, of het dan tekengeld heet, weet ik niet. Maar, het zit hem wel in datgene wat richting zijn rekening geschoven wordt.
Ja, nee, klopt. Nee, maar dat zie je wel vaker, hoor. Want ik weet dat op de Barcelona Messi daar ook nog ruzie over had. Dat hij op een gegeven moment zei van, nou, ik ben nu zoveel tijd gebleven, dus ik heb nu recht inderdaad op een extra geld. Maar dat zeiden we, je was toen net weg, of toen net niet weg. Nou ja, weet je wel.
Ja, maar oké, we gaan het niet over Messi hebben. Ik irriteer me. Het klopt wat je zegt.
Want die details waren nog specifieker. Hij had namelijk iets van een week na de officiële datum had hij pas bijgetekend of zo. Hebben ze toen zelfs nog een juridische procedure over gehad. Maar anyway, ging ook overal op geld, hoor. Yeah. Dat zijn niet de bedragen die Jordan Henderson bij Ajax opstrijkt. Maar het is wel zo dat hij inmiddels, als u alle geruchten mag geloven, bovenaan in het salarishuis staat. En dan wil ik toch van jullie weten, stel je bent een berghuis, of stel je bent nog misschien pregnanter als voorbeeld, je bent een bergwijn bij Ajax. Je bent de topspeler, want je hebt het topsalaris. Je bent bovendien de aanvoerder. En dan wordt er in de winterstop even een Jordan Henderson naast je geschoven, waarvan iedere journalist gevraagd heeft, wordt het ook de nieuwe aanvoerder? Wat zou dat bij jullie aan emoties teweeg brengen?
Nou, ik denk dat Bergwijn op zijn blote knieën dankbaar mag zijn dat er zo hulp komt. Door Bergwijn
ben ik met je eens.
Bergwijn heeft echt, voor de topsalaris, heeft hij echt helemaal niets laten zien. En ik zeg niet dat hij helemaal niets heeft laten zien, maar tegelijk met het topsalaris mag hij echt ontzettend blij zijn. Dus ik denk dat het voor Bergwijn een hele grote impuls is. Juist dat er gewoon een soort bliksemafleider komt, en iemand anders groots, dat niet alle aandacht op hem is gericht. Dat er gewoon meer spelers komen die het dragen. En ik heb het ook het idee, want er is zo'n filmpje dat Jordan Henderson dan aankomt en dan wordt verwelkomd. Komt door het mensen, waaronder ook door Bergwijn, die hem dan ophaalt op zijn slippertjes. Ken ik net van de training.
Ja, echt, hè? Ja.
Maar die Bergwijn omhelst hem alsof het zijn verloren broer is die hij 5 jaar heeft moeten missen.
Ik denk dat het verstandig was van hem.
Nee, maar ik denk echt dat hij dat ook wel meent. Dat hij echt zoiets heeft van, eindelijk hulp. Iemand die ons gaat helpen om het zinkende schip, of het schip dat we nog net drijvende kunnen houden, een beetje te repareren en dat we ook een beetje vaart kunnen maken. Dus ik denk dat Bergwijn er niet zo mee zit, eerlijk gezegd.
Oké, ja of nee? Jorn, goede aankoop?
Ja, tuurlijk. Goede aankoop. Nee, maar dat is gewoon het poppetje, Henderson, hè? Ja, tuurlijk. Die voegt iets toe. Die voegt iets ook toe aan de Eredivisie. Het is natuurlijk gewoon fantastisch dat hij in de Eredivisie speelt.
Paniek aankoop, Ginio?
Ja, uiteindelijk wel. Maar
Jorn?
Ja, zeker.
Ja, want dat was mijn lange inleiding over dat salarishuis en zo. Ajax heeft al een lening moeten afsluiten. Dat is overigens helemaal niet zo ongebruikelijk.
Nee.
Midden in het seizoen dat voetbalclubs dat moeten doen. Hè? Omdat aan het eind en aan het begin van het seizoen er altijd sommen geld binnenkomen. En halverwege moeten ze wel eens een bankgarantie hebben om nog het een en ander. Maar van die bankgarantie van 50 miljoen hebben ze toch een aanzienlijk deel richting, hupsakee, de heer Henderson geschoven. Die daar overigens wel, en dat vond ik wel weer sympathiek van hem, uit dankbaarheid meteen heel Nederlands op zijn bakfiets. Op zijn bakfiets. Hè, door Amsterdam ging fietsen. Ik zie jou nee schudden, Jorn. Maar dat waarderen wij in Amsterdam wel degelijk, hoor. Dat je meteen je aanpast. Hè,
zoals, ja, ik word daar een beetje misselijk van die bakfietsen. Maar goed.
Ja, ik ook. Bakfietsen moeten verboden worden. Maar dat terzijde. Ik ben er inmiddels zelf uit, hè? Anders dan had ik dat ook niet geroepen.
Maar Daniel, ik vind het wel interessant, want ik hoor je toch een beetje met een licht cynisch ondertoontje over meneer Henderson praten. Jij als Ajaxiet, hoe kijk jij daar tegenaan?
Dankjewel dat je dat vraagt. Mijn visie is tweeënlei. 1. Goed dat Ajax een ervaren speler binnenhaalt, waardoor, en daar zal ongetwijfeld ook de inbreng van Van Schip belangrijk bij geweest zijn, maar waardoor inderdaad die druk van alleen die jonge jongens ja, iets wat verlicht kan worden, omdat er een leider, hè, tussen aanhalingstekens, de boel op scherp komt zetten. Nou geloof ik ook best dat Henderson een speler is, dat zie je in diverse filmpjes van zijn Liverpool-tijd wel, die dat kan. Aan de andere kant denk ik wel, die man heeft een half jaar in de zandbak lopen bivakeren voor een riant tekengeld en komt in mijn optiek echt niet levensscherp binnen bij Ajax. En dan kun je je ook wel de vraag stellen.
Nou, John van de Schip, die zag dat anders, hè, toen hij hem zag. We zeiden, looking sharp, you didn't gain any weight.
Nee, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde meer, laten we het zo zeggen. Ik denk niet dat zijn vorm erop vooruit gegaan is sinds hij bij Liverpool weg is. Mm. Dat lijkt mij enigszins stug. En dan kun je je ook wel afvragen, waarom tekent deze man, die toch als een grootheid bekend staat, een van de dragende spelers van Liverpool, Champions League winnaar. Ja, waarom tekent hij bij een slecht draaiende club in Nederland? Daar kan ik wel een vraagteken achter zetten. Dat is in mijn optiek dan, omdat hij wel degelijk denkt, hier heb ik wat mindere druk dan wanneer ik dat weer in Engeland of in Spanje of in Italië of zelfs in Duitsland. Nou, niet zelfs in Duitsland of in Duitsland zou doen. Dus ja, aan de ene kant ben ik er heel blij mee. En is het ook vleiend hè, dat iemand die stap naar Ajax wil maken. Aan de andere kant heb ik als Ajax ziet ook wel eens andere buitenlanders binnen zien komen. En dan ga ik heel flauw roepen, bijvoorbeeld Frank Stapleton vroeger.
Zo, dat is eentje uit de oude doos.
Ja, dat is uit de hele oude doos. Er zijn er natuurlijk meer hè, die het niet gebracht hebben. Ja. We hebben ook wel eens een Braziliaanse wereldkampioen gehad. Die binnen 3 minuten rood kreeg en voor de rest van het seizoen niks meer presteerde. Half seizoen geloof ik zelfs maar. Ja. Maar zo zijn er wel meer aankopen geweest bij Ajax waarvan je denkt.
Nee, maar kijk, je hebt gelijk. Kijk, we zullen moeten zien wat hij brengt. Dus dat spreekt voor zich. Tegelijkertijd, het grappige is eigenlijk dat als mensen zeggen van ja, zijn vorm is er niet op vooruit gegaan. En wat doet hij hier? Ja, terwijl hij is hier omdat hij hier denkt wel aan te kunnen. Maar ja, dan is dat toch precies wat het is. Het is dan toch precies inderdaad dat hij wellicht inderdaad denkt van nou ja, het hoge tempo in Engeland kan ik niet meer aan. Er was ook een artikel over het AD. Die zei dat hij het maar uurtjes zou volhouden. Maar in de Eredivisie zou hij prima mee kunnen. En dan is het gewoon prima. En is het gewoon een goede inschatting van beide kanten, lijkt mij. Ja, en dat een voetballer gewoon goed kijkt van waar kan ik van meerwaarde zijn. Dat kan je cynisch of berekenend vinden. Maar je kan ook zeggen van ja, dat is juist heel goed. Dat hij kijkt van waar kan ik een plusje hebben. Dus.
Nee, ik denk dat die spelersgroep er ook niet slechter van gaat worden, hè, Ginio. Dus in dat opzicht zie ik, daarom zei ik ook, het is een tweeledig verhaal voor mij, zie ik ook wel degelijk een voordeel. Maar
ik ben een believer, hè? Dus dat wil ik nog even gedropt hebben. Ik ben een believer.
Oh my lord.
Voor mij geen tweeledig verhaal. Ik sta vol achter Jordan Henderson. Ik geloof in hem. Ik geloof dat hij het goed gaat doen. En ik vind het ook een leuke kerel. Het is ook een echte, ook wel een beetje, misschien een beetje glad. PR kan hij heel goed. En hoe hij praat, et cetera, dat doet hij heel goed. Dus het wordt ook nog een goede ambassadeur voor Ajax.
Ja, ik ga er toch wel ook wel iets over zeggen. Kijk, ik vind Henderson, wat ik net al zei, een fantastische toevoeging aan de Eredivisie. Wat ik minder vind, is dat zo'n jongen, die kost volgens mij gewoon ontzettend veel geld. En salaris dus, puur door het feit dat het een Engelsman is.
7 miljoen, hè, zeggen ze.
Ja, maar ook gewoon puur door het feit dat het een Engelsman is. Ik denk kijk, het is een goede voetballer, hoor. Maar hij heeft bij Liverpool gevoetbald. Daar heeft hij zijn meerwaarde in uitgehaald. Hè. Daar heeft hij carrière gemaakt. Alleen, hij gaat onder andere niet naar Engeland door belastingregels. Dat is gewoon...
Zeker.
Dat staat zwart op wit. En dat salaris, dat komt eigenlijk ook gewoon voortvloeien uit het feit dat hij... Puur dat hij Brit is, dat hij Engels is. Omdat hij bij een grote voetballer bij een Engelse voetbalclub is geweest. En daar heb ik gewoon een beetje mijn twijfels bij. Dat ik denk van, ja, hij is goed. Maar als hij een andere nationaliteit had gehad, dan had hij nooit zoveel verdiend. Dan was hij ook nooit zo groot aan status geweest, denk ik. Maar goed, dat is een beetje Britse multiplier die erin zit. Hè? Britse voetballers zijn altijd meer waard. Gewoon puur doordat het Britse voetbal ook meer waard is. Dus dat is een beetje de
stand van de laatste 20 jaar. Hè? Dat was vroeger zeker niet zo.
Maar daar ben ik niet eens. Nee, maar in die tijd ben ik opgegroeid. Dat de Premier League groot is.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar Noni Madueke, die bij jouw club heeft geschitterd. Mm-hmm. Ja, die was niet eens zo heel duur volgens mij. En die is ook wel aardig verkocht. Ik denk dat het gewoon mee te maken heeft. Ja, het is gewoon heel simpel. Er is gewoon geen enkele andere speler in de Eredivisie die de Champions League heeft gewonnen.
Nee, Eugenio, die is voor heel veel geld verkocht aan een Engelse club, omdat het een Engelsman is. Dat is echt waar. Daar heeft de PSV nog veel meer geld aan Noni Madueke verdiend, doordat het een Engelsman is. Doordat Engelse clubs interesse hadden in een Engelsman. Ook door de regels die daar gelden.
Ja, dat is het homegrown verhaal. Dat Engelse clubs een aantal mensen die opgeleid zijn of Engels zijn en moeten hebben en die dan veel waard zijn. Maar dat geldt niet voor de Nederlandse competitie. Dus als je een Engelsman binnenhaalt, betaal je niet meer omdat je aan een bepaalde limiet moet voldoen.
Maar hij heeft
wat Jorn bedoelt, dus daar hangt de status aan. Omdat de Premier League tegenwoordig.
Ja, daar hangt gewoon een bepaald prijskaartje aan en een bepaald salaris aan. Doordat hij
niet aan nationaliteit, aan de competitie waarin hij speelt.
Ja, maar dat
als
heeft hij al opgebouwd.
Als je uit de Premier League haalt, dan moet je ook veel betalen als je daar maar nu niet
zou halen. Ja, dat klopt. Ja, maar dat klopt wel. Alleen.
Er was wel een uitzondering, hè?
Wie dan?
Tadic.
Ja, Tadic, maar dat was een hele speciale aankoop. Dat is een van de meest merkwaardige aankopen geweest eigenlijk uit de geschiedenis van de Eredivisie, omdat Tadic niet op een zijspoor was geraakt toen bij Southampton, maar toch door Ajax werd gehaald. Dat is uiteindelijk een van de beste aankopen ooit geweest, denk ik, in de Eredivisie. Zeker. Maar ook gewoon een van de meest
opvallende. Hij draaide ook niet helemaal lekker bij Southampton. Het was ook niet iets te zeggen.
Southampton draaide niet lekker, maar Tadic speelde volgens mij toen wel alles bij Southampton, hoor. Dus dat is iets anders dan bijvoorbeeld Berghuis, die niet speelde bij Watford en toen uiteindelijk terugging naar Nederland.
Wat we niet benoemd hebben en wat mij wel, ik wil niet zeggen zorgen baart, maar waar ik me wel over verbaas, is het feit dat we nu al zeker een half jaar, misschien wel een jaar bezig zijn over het verhaal Ajax en de eigen jeugd. En ja, dit kun je alles behalve een beleidsaankoop noemen in de zin van, de eigen jeugd krijgt bij Ajax weer volop kans. Nee, dit is iemand die je met ervaring binnen hebt en misschien ook wel nodig.
Ja, maar dat is ook nodig. Ik bedoel, eigen jeugd. We hebben hier toen een keer in de podcast, omdat het toen heel slecht ging met Ajax, hebben we toen gezegd, Marta. Nou, heel eerlijk jongens, ik vind Marta echt een hele, mag ik het gewoon zeggen, een hele matige voetballer. Dus je zult gewoon echt sommige talenten afscheid van moeten nemen en daar gewoon goede aankopen voor doen. En dat kan Ajax. Nu misschien dat weg is, kun je in ieder geval weer opnieuw gaan bouwen. Dus met het serieus beleid en de serieuze talenten scouting kijken. Goh, hier zitten voetballers die interessant zijn voor Ajax Frankrijk, Duitsland, Denemarken vooral. Die Scandinavische landen waar Ajax altijd heeft gekeken. Maar dat moet eigenlijk gewoon een beetje terugkomen. Hè? Die Dolberg aankopen en co, die moeten terugkomen, denk ik, bij Ajax.
Maar niet Dolberg dan, hoor.
Dolberg heeft toch één seizoen heel goed gedraaid.
Ja, fantastisch.
Eén seizoen, klopt.
Maar goed, maar bovendien is het ook niet waar, hè? Want er wordt ook vaak gezegd van Ajax, het zijn allemaal vreemdelingen. Maar als je kijkt wie er dit seizoen allemaal bij Ajax hebben gespeeld. We hebben inderdaad Marta, we hebben Hato, we hebben Taylor, we hebben Bobby, we hebben Banel, we hebben Tristan Gooyer, we hebben Silvano Vos. Ja, dat zijn
maar je moet ze niet allemaal in hetzelfde rijtje bedoelen.
Vos gaat niet meer spelen nu, hè? Dat lijkt me evident. Hey, ik wilde nog tot slot over Ajax.
Spelen?
Omdat Henderson niet per se zijn positie.
Dat hangt vanaf of je met één of twee controleurs gaat spelen. Maar nu ga ik Pep Guardiola spelen.
Bovendien, je kunt als jeugd natuurlijk op de training ook heel veel leren van zo'n gast. Dus ik zie ook echt de voordelen wel, hoor. Hey, ik wilde afsluiten over Ajax met de opmerking ere wie ere toekomt. Weliswaar was RKC niet per se de sterkst verdedigende ploeg van de Eredivisie tot nu toe. En dat bleek ook in de afgelopen wedstrijd tegen Ajax niet. Maar de goals die Brobbey maakte getuigen wel absoluut van vorderingen in mijn ogen. Het waren ook weer echte spitse goals. Maar vooral die wegdraaier, die was mooi.
Ja.
Brobbey moet gewoon een kans in Oranje krijgen. Daar ben ik nu ook wel gewoon van overtuigd. Hè? Ik bedoel, we hebben niet veel.
Als hij deze lijn doorzet wel, ja.
Ja, want we hebben niet veel spitsen in het Nederlands elftal. Nou, we hebben er nu eigenlijk twee die op dit moment echt goed doen. Twee spitsen. Hè? Als je Luc de Jong natuurlijk niet meerekent, want die is niet beschikbaar. Dat zijn Joshua Zirkzee. Die het in Italië hartstikke goed doet bij Bologna. En Brobbey. En die twee, dat zijn op dit moment, denk ik, spitsen die in aanmerking kunnen komen voor dat plekje in Oranje, als Depay hem niet meer inneemt. En ik denk dat Bobby in pole position staat al, jongens. Echt waar. Dat denk ik echt.
Ja, dat gaat goed. En dat gaat helaas zelfs zo goed dat er nu alweer geruchten zijn dat die clubs hem willen hebben.
Dus ja, zien. Dat is logisch. Dat is evident aan de Eredivisie.
Ik wil in de winter niet weg. Maar in de zomer 24 kan alles anders zijn. En dan heeft hij misschien een half jaar goed gedraaid. Heeft hij Ajax naar de derde plek gebracht. Nou, hoera. En dan gaat hij weer weg. Ja, dat, ik zie het alweer voor me. Maar goed, we moeten maar even afwachten.
Ja, ja, ja.
Waar we niet meer op hoeven te wachten, is of PSV het record van 18 wedstrijden ongeslagen en zonder puntverlies in de Eredivisie vanaf de start van het seizoen, dat is belangrijk om erbij te vermelden, of ze dat record zouden gaan pakken, want het antwoord daarop is nee. En dan komt
ze het
bij jou
terecht. Gepakt?
Ja, ze delen het nu op 17 wedstrijden.
Ja,
maar ze zijn
gepakt.
Ja, nee, oké. PSV was al de recordhouder en ze zijn nu twee keer de recordhouder, maar dat record is niet scherper gesteld. Laat ik het dan zo formuleren. Maar Jorn, ik wil van jou toch wel weten. Iedereen en zijn moeder hebben het over het geweldige scherpe spel en het hoog druk zetten van FC Utrecht tegen PSV afgelopen weekend. Ik zie het lichtelijk anders. Ik denk dat Peter Bos dat ook met me eens was. Want weliswaar speelde Utrecht een hele goede wedstrijd voor Utrechts doen. Maar ik zag zo ongelooflijk veel slordigheden bij PSV na de 1-0, want ze begonnen goed, dat ik dacht, hier lijkt wel iets van gemakzucht ingeslopen te zijn.
Daarvoor ook. Ik denk dat de echte hele wedstrijd heb ik slordigheden gezien bij PSV, ook al voor de 1-0.
Zeker, ja.
Ze begonnen eigenlijk heel slap.
In de 7 minuten op 1-0 komen is er goed.
Ja, nee, dat is uiteraard. Dat is hartstikke goed. En Bakayoko kopt die bal goed binnen. Alleen, ja, het is een beetje een combinatie van factoren. Nou, Utrecht kwam ontzettend goed voor de dag. Die hadden ook het veld niet heel goed verzorgd afgelopen week. Dat is nooit een excuus natuurlijk om niet van FC Utrecht te winnen. Zeker niet als je in die vorm steekt waar PSV in steekt. Maar dan wordt het al lastig. Hè? Het had alle ingrediënten sowieso om er echt een vechtwedstrijd van te maken. Daar heeft Utrecht ook de voetballers voor. Sinds Ron Jans daar aan het roeren is gaan staan, hebben zij daar ook wel het materiaal voor gecreëerd, om het dan maar zo te zeggen. Bepaalde spelers, noem maar Mike van der Hoorn bijvoorbeeld, die een paar keer echt hard inkomt op De Jong, die dan even toch zijn stempel drukt. Hè?
En dat zijn
allemaal tekenen van, we gaan er vandaag dicht op zitten en we gaan intensiteit leveren zoals we dit seizoen nog niet hebben laten zien. En dat is ook nog eens een kutveld en het is koud en we gaan er vol voor vandaag. En ik moet zeggen, dat heeft Ron Jans echt fantastisch in zijn ploeg gekregen. Dus was Utrecht goed? Jazeker. Zaten er slordigheden in het spel van PSV? Ook. Dat werd deels afgedwongen door Utrecht zelf, doordat zij goed speelden. En deels ook gewoon een beetje, hè, een Malik Tillman, die moet zeg maar die rol van Saibari en Veerman in één op zichzelf opnemen. En dat is een ontzettend goede voetballer. Dat heeft hij dit seizoen tegen Feyenoord laten zien. Tegen een goede directe tegenstander als Geertruida, dat hij ontzettend goed voor de dag kan komen aan de bal. Ja, en daar lukte eigenlijk werkelijk helemaal niks bij. Geen bal, alle ballen sprongen van zijn voeten af. Hij had duidelijk moeite met het veld en ook met de dichte dekking die hij had door FC Utrecht. En dat had Jans ontzettend goed gezien. Dus het is jammer dat PSV niet inderdaad het record, dat dit PSV niet een nieuw record zet, om het dan maar zo te zeggen. Dat ze niet eroverheen gaan van de ploeg van 87.
Want de kansen waren
88.
Er, hè?
Uiteindelijk heeft Lozano nog een bal op de lat geschoten. Dat moeten we ook nog zeggen. En PSV moet gewoon blij zijn met het punt. En ik denk dat Luc de Jong achteraf ook zei dat hij blij was met het punt. En hij had een heel realistisch interview, vond ik dat. Hij zei, het is jammer, maar het moest een keer gebeuren. Ja, uiteindelijk pak je hier een punt. Volgens mij had hij ook nog iets over de arbitrage gezegd, waar ik het wel mee eens was. Hè, dat Van der Hoorn de eerste twee keer ontzettend hard op hem inkwam. Doet hij het zelf tweede helft, krijgt hij gele kaart. Vond ik ook een beetje raar. Maar goed.
Ik vond er wel verschil in zitten. Ik wil niet in detail gaan, maar Van der Hoorn deed met De Jong in zijn rug. En De Jong deed met naar het gezicht van Van der Hoorn. En daar vind ik wel verschil in zitten.
Nou, ik zag
ze waren
twee,
allebei wat losjes
in
de elleboog.
Arm in het gezicht, hoor. Dus, maar dat maakt verder niet uit. Dat is echt tot in detail wat jij net zei. Los daarvan, dat heeft de wedstrijd uiteindelijk niet bepaald. En Utrecht heeft ook nog goede kansen gecreëerd. Hè. Dus ook die maakte nog aanspraak op de winst. Dus dat wil ik ook nog wel even gezegd hebben. Dus credits naar Utrecht. Ja, zeker.
Overigens, 17 wedstrijden ongeslagen en zonder verliezenpunten is en blijft natuurlijk ook een unieke prestatie. Want er is ook maar één ploeg die dat eerder ooit een keer gedaan had. En dat was wel het gouden PSV hè, uit de tijd van Gullit enzovoorts. Dus ja, het is niet zomaar een ploegje wat
Gullit
je even
niet
naart.
Meer. Kieft onder
andere. Nee, die was net weg. Hè?
Die was net 87. Weg. Ja. Het was gewoon het elftal van Hiddink. Hè? Met Barry van Aalen onder andere als rechtsback. Ja.
Afsluitende vraag over PSV en jou, Ginio. Ik zag een beetje wat parallellen tussen de wedstrijd Utrecht-PSV en de wedstrijd die PSV tegen Feyenoord speelde eerder in het seizoen. Waarbij PSV het inderdaad wel wat moeilijk had met het hoog druk zetten. Is dat een dingetje waar Peter Bos zich zorgen om moet maken? Waar ze wat extra aandacht aan moeten besteden in jouw optiek?
Nou ja, ik heb ook heel veel wedstrijden gezien waar de PSV onder druk werd gezet en juist heel goed onderuit speelde. Dus in die zin is het geen gegeven, denk ik, dat met hoog druk zetten dat je dan redt tegen PSV. Dus nee, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het gewoon
incidentje.
Ja, precies. En hoe het wordt uitgevoerd en hoe inderdaad de vorm van de dag is. Ik denk dat dit PSV nog wel heel moeilijk blijft te verslaan. En iedereen heeft het er maar over dat PSV in Nederland heel goed is. Maar in Europa moet ik het nog maar zien. Nou, ik heb goede hoop dat ze in Europa echt wel halve finale Champions League kunnen halen. Dat
is wel een hele flinke uitspraak. Maar dan moeten ze wel... Dat kan één voorwaarde, die is daarin heilig. Dat is als iedereen fit blijft. Hè? Want Veerman en Saibari, dat zijn toch jongens die worden gemist.
Veerman werd heel erg gemist.
Ja.
Hey, het is jammer dat Wesley er niet bij is, beste luisteraars. Want die had volmondig kunnen reageren op de opmerking die ik nu maak, die over Feyenoord gaat. Namelijk de grote plaaggeest van Feyenoord van de afgelopen jaren. Nou, ik wilde zeggen is niet meer, maar dat is iets te vroeg gejuicht. Maar is in ieder geval geen trainer van Roma meer. Het ontslag van Mourinho zat eraan te komen. Het is altijd weer, ik zag een heel interessante video van een Engels voetbalkanaal. Het is elke keer weer het derde seizoen van Mourinho wat hem de nek omdraait. Al schijnt hij al wel weer in gesprek te zijn, hè? Napoli wordt genoemd als...
Zo ongelooflijk. Die man die vindt altijd wel weer een topclub die hem wil hebben. Ja.
Echt, het is werkelijk onvoorstelbaar dat verhaal. Nee, maar ik wilde zeggen, ik denk dat iedereen bij Feyenoord in ieder geval blij is dat Mourinho vertrokken is.
Dat denk ik ook, ja.
En zeker Arne Slot. En dan zie ik zo weer wat taferelen uit de catacomben. Over taferelen op voetbalvelden of onder voetbalvelden gesproken, laten wij naar de Sjas Patat gaan, mannen.
Sjas Patat.
Sjas Patat.
Nou, ik moet wel eens nodig sassen. Dat kan wel kloppen, ja.
Want, Jorn,
ja,
we hadden meerdere momenten die voor de Sjas Patat, hè, het moment wat niet is gelukt, maar wel eens blijft hangen, door konden gaan. Mag ik er eentje noemen en die is niet geworden? En dan doe jij een andere die het niet is geworden. En dan komen we tot degene die het wel geworden is. Jeetje, welke zal ik eens pakken, joh?
Ja, het zijn er veel, hè?
Nou, laat ik dan dit zeggen. Ik heb eerder dit seizoen geprobeerd om iemand vanuit de Vitesse-aanhang eens te spreken te krijgen voor de podcast. Maar die zei, nee hoor, ik steek mijn hoofd niet in dat wespennest. En dat doet hij verstandig aan. Degene die wel hun hoofd in het wespennest staken, waren een man of 20, heel dapper in het zwart gehuld met bivakmutsen op. Men noemt dat supporter, maar ik noem dat geen supporter. Ik noem het gewoon hooligans. Sneu, heel sneu. Je club staat laatste. En dan besluit je, omdat het je niet helemaal gevoeglijk is wat je op het veld ziet, dan besluit je het veld maar op te rennen. Nee, dat helpt op een of andere manier.
Ja, ongelooflijk, hè? Ze staan laatste. Ze spelen tegen Feyenoord thuis. Gaat hartstikke goed. Ze waren net 2-1 achtergekomen. Maar ze hadden nog een kwartier te spelen. Hè? Want het gebeurde 5 minuten voor tijd of zo. Maar er kwamen echt nog 12 minuten bij aan blessuretijd, doordat het blessuregeval was geweest. En ze hadden echt aanspraak om die gelijkmaker te maken, hoor, Vitesse. Want ze speelden de tweede helft een van de betere de helften van het jaar, om het allemaal zo te zeggen. Want die waren er niet veel bij Vitesse. En dan gaan die supporters het veld op. Dat is toch ongelooflijk? Echt. Nou ja.
Ik bedoel, los van dat die wedstrijd natuurlijk gestaakt wordt, maar het kan ook zomaar zijn dat je reglementair 3-0 om de oren krijgt.
Ja, en terecht. Ja.
En dan? Nee, wat ben je ermee opgeschoten?
Ja.
Stadionverbod, maar ik zeg, net zoals in Engeland, gewoon wekelijks een meldplicht op het politiebureau in het weekend. Dikke doei voor je. Maar dat was hem dus niet.
Nee, dat is niet de Sjas Patat. Lijkt er nu wel op. Het zou een hele goede Sjas Patat zijn geweest, maar is het niet. Nee. Is wel blijven hangen. Ja. En ook niet geslaagd.
Ja. Nee. Zoiets hadden we ook in Italië.
Ja, dat is misschien nog erger. Hè? Misschien nog wel erger.
Nee, ja, dan
ben je
dus,
je moet je voorstellen, dan ben je keeper van AC Milan. Je bent een van de allerbeste keepers ter wereld. Zo. En dan ga je naar Udinese toe. Hè? En dan hoor je geluiden achter je, waarvan je denkt van, ja, moet ik dit volk nou serieus nemen? Moet dat nou? Het is verschrikkelijk. Het is in Italië een probleem. Het is trouwens in Nederland ook even een probleem geweest, hè, toen bij Den Bosch. Dat was Mendes Morera. Maar in ieder geval, Mike Maignan, keeper van AC Milan, hebben we het dan over. Ja, dat was echt dat was verschrikkelijk. Die zijn van het veld gestapt, terecht. En winnen gelukkig
na
die wedstrijd.
Na een half uur,
uiteindelijk zijn ze
niet,
van het
niet
veld
na
gestapt.
Een paar minuten. Nee, gewoon, hij heeft het langdurig ondergaan.
Ja. En uiteindelijk winnen ze, godzijdank, die wedstrijd met 3-2. Want je moet er niet aan denken dat Udinese dan, ja, jongens, doorvoetballen en dat ze dan nog de winst eruit halen. Maar het was weer, het verdiende gewoon weer niet bepaald de schoonheidsprijs. En het is verschrikkelijk dat het in het voetbal hedendaags eigenlijk nog doorgaat. Alles doen ze eraan, de FIFA, in die zin, de Say No to Racism campagnes, noem maar op. Infantino heeft voor het eerst dat ik nu hem als hoogste voetbalbaas zie, een nuttige opmerking gemaakt. Normaal komt er alleen maar onzin uit die man. Maar hij zei, we gaan gewoon puntenaftrek doen. Ja, is gewoon klaar dan. Ja, nou ja, vond ik eigenlijk niet een zo gek idee. Worden ploegen gestraft voor het gedrag van hun supporters? Maar ja, misschien dat die supporters dan een keer gaan nadenken.
Die accreditatie voor een aankomend toernooi onder de paraplu van de FIFA kunnen wij nu op onze buik schrijven. Dank daarvoor, Jorn.
Ja, Johan Cruijff was dat ook niet gelukt. Dus dan gaat het ons ook niet lukken.
Nee, maar volledig eens. Ik moet wel zeggen, Ginio, ik weet dat jij net als ik een Italië liefhebber bent. Hè? Een mooi land, prachtige cultuur, heerlijke keuken, mooie mode, vaak aangename mensen. Maar ik vind dit wel echt een pest die heel erg in het Italiaanse voetbal zit, hoor. En inderdaad, Jorn, je hebt gelijk, het gebeurt overal in Europa. Laten wij ons vooral niet heiliger dan Roomser dan de paus opstellen in Nederland. Maar in Italië is het niet meer een houtwormpje. Nee, dat hele hout fundament van het Italiaanse voetbal is rot tot de met. En daarbij zijn de extremen natuurlijk Lazio Roma, hè, waar... Ja, was het Di Canio vroeger die gewoon... De vaste kern. Hè? Maar het is niet alleen bij Lazio. Het zit bij heel veel Italiaanse voetbalclubs. En dat is echt wel heel erg jammer. Schande. Goed dat Maignan het uiteindelijk niet meer trok en zei de groeten. Maar dat is hem ook niet.
Nee, ook dat is niet de Sjas Patat van deze week. Het is echt een unieke Sjas Patat deze keer. Een geweldige rubriek.
Was ook een hele goede.
Ja. Ja, nee. Nou, mag ik hem dan bekendmaken, Camiel? De Sjas Patat.
Ja, rapapa.
Nou, de Sjas Patat. Een moment dat is blijven hangen, maar niet is geslaagd, is het ontslag van Pascal Jansen bij AZ. Jongens.
Wat bezielt die mensen? Echt.
Het is een combinatie van. Hè. Het is eerst die witte zakdoekjes van die supporters. Dat ik denk, jongens, deze trainer heeft jullie fantastisch voetbal laten spelen. Ajax dit jaar nog in de arena van de mat gespeeld. Ja, Ajax was niet in best te doen. Maar goed, wanneer zie je dat nou?
Dat wilde je per se even zeggen. Je wordt bedankt, ouwe reus. Maar dat terzijde.
Ja?
Nee, maar hoe lang was het geleden dat AZ Europees seizoen draait? Laat ik het dan zo vragen. Dat deed het toch?
Laten we gewoon heel concreet zijn. AZ draaide gewoon het afgelopen jaar. Gewoon over het hele jaar gemeten. Laten we het dan zo berekenen. Gewoon goed. Het was gewoon goed. AZ heeft nu
ook
voor het eerst onder Pascal Jansen even een mindere periode. Ja, er zullen ongetwijfeld ooit ook wat dipjes zijn geweest. Maar nu was er echt sprake van een flink dipje. Dat klopt. AZ liep even wat minder. Stijgende lijn leken ze even niet meer te pakken te krijgen. Dat kan gebeuren. Alleen, dan is mijn punt, en dat vind ik het allerbelangrijkste punt hier in dat werkelijk waanzinnige ontslag van Pascal Jansen. AZ is geen Nederlandse top 3 club. Dat klinkt arrogant, hè, als supporter van een van de top 3 clubs
budgetair
in Nederland.
Bedoel je?
Maar AZ is geen top 3 club, maar is wel gewoon een hele goede club in Nederland. Alleen op het moment dat je dan top 4 staat, wat gewoon voor AZ prima is, is er geen enkele man overboord. Daar hoef jij geen hele grote, radicale, bestuurlijke keuzes te maken in je club. Dat hoeft allemaal niet. Je wint vorig jaar nog de Youth League. Qua beleid gaat het eigenlijk ook allemaal prima. Het enige probleem is dat die spelers, die jeugdspelers die het vorig jaar dus zo goed doen op jeugdniveau, nog niet die stap naar de profs kunnen maken. Omdat toch het niveau in de Eredivisie en die top, hè, lees een PSV, lees een Feyenoord, dat is gewoon, die stap is gewoon nog te groot. Maar dat is helemaal niet gek. En als je dan een paar wedstrijden op rij even wat minder doet, dan is dat geen reden om de trainer te ontslaan. En die supporters, die gaan met witte zakdoekjes lopen. De directie met Eenhoorn en Huibers, die denken vervolgens, nou weet je wat, we zien geen stijgende lijn. We gooien Pascal Jansen eruit. Maar Pascal Jansen is werkelijk waar een hartstikke goede trainer. En ik begrijp niet, en daarom is dit echt de Jaspertat van de week, dat ze deze man de laan uit hebben gegooid. Want hij deed het gewoon tot voor kort hartstikke goed.
Ja, en het
volledig eens.
Mag ik ook zeggen dat Pascal Jansen ook vaak werd genoemd als trainer voor Ajax.
Ik wilde net een complottheorie voorstellen.
Nou, kom maar.
Want toen ik hoorde hij is ontslagen, dacht ik, nee, serieus. Op basis van de afgelopen resultaten zeg ik paniekontslag. Dat is natuurlijk vaak de reden van een ontslag bij een trainer. Maar ik vond het werkelijk, ja, ik vond het redelijk ongeloofwaardig. En toen dacht ik, tenzij er iets is gebeurd. Hè, we hebben niet voor niets een akkefietje gehad tussen AZ en Ajax over de nieuwe aanstaande directeur bij Ajax die niet eerder aan de slag kon enzovoorts. Waarbij AZ de klacht had neergelegd dat Ajax achter de rug van de club om al in gesprek was gegaan. Dat is not done, dat is de code in de Eredivisie. Als je geïnteresseerd bent in elkaars trainers, bestuursleden, wat dan ook, dan doe je dat netjes via de voordeur van de club. En dan vraag je of je mag gaan praten. Dat is de code.
Nee, heeft Arne Slot ook Ajax gedaan bij Feyenoord, maar goed.
Klopt. Ja. Maar ik denk, zou dat misschien om een of andere reden meespelen? Dat er een gesprek is geweest met Pascal Jansen en Ajax en dat AZ daar rugbaarheid van gekregen heeft. En dan ze hebben gezegd, move. Ja, dat ik
zou,
weet het niet, hè?
Dat zou de enige
komt rechtstreeks uit mijn dikke duim dus, maar
dat weten we niet. Stel dat zo is. Ja, dan zou dat een legitieme reden zijn. Maar als ik het nu zo bekijk, dat weten we dus niet. Als we het gewoon bekijken vanuit voetbalperspectief. En ook gewoon zoals Max Huibers en Eenhoorn Robert Eenhoorn dit communiceren naar de buitenwereld, vind ik het echt een ridicuul ontslag. Mocht het inderdaad een achterliggende reden hebben, zoals jij nu schetst, waarvan wij het niet kunnen weten, ja, dan zit het natuurlijk de vork anders in de steel. Maar dan is het ook raar dat ze het op deze manier naar buiten brengen. Dus ja.
Ja, daarom zeg ik, het is een complottheorie.
Zeker, ja.
Maar, laat ik dan zo zeggen, ik zou het stom vinden als Ajax nu niet even achter de oren aan het krabben is van, goh, moeten wij iets met die Jansen, beste mensen. Dat zou ik
goeie poll.
Bijzonder opmerkelijk vinden.
Maak hier een poll van, Camille.
Nou ja, goeie, beste luisteraars. Moet Pascal Jansen één van de topkandidaten zijn als de opvolger van John van het Schip? Overigens, het is nog niet duidelijk of John van het Schip hoofdtrainer blijft of niet, hè? Hij blijft in ieder geval wel bij Ajax na dit seizoen. Maar of hij trainer blijft, daarvoor zijn ze nog in gesprek. En daar zit ook nog steeds de deur niet op slot. Hij heeft niet gezegd, klaarde die bij Rondo, ik doe het sowieso niet. Hij heeft wel gezegd, we moeten dat echt nog gaan bekijken. En dat is nog helemaal niet duidelijk. Maar ja, ik zou Pascal Jansen best een goede optie vinden voor Ajax. Dat heb ik vorig jaar al geroepen.
Nou, maar dat is dan een leuke poll, hè? Wie wil je als trainer volgend jaar bij Ajax zien? John van Schip, Pascal Jansen of iemand anders?
Ja, gaan we in de poll doen. Ginio?
Ja, helemaal eens. Ja, zeker. En ik zou eerlijk zeggen eerst voor Van Schip kiezen en dan voor Jansen.
Dat kan niet. Dan hoef je niet meer te kiezen voor Jansen. Je bedoelt, als Van Schip het niet wil doen.
Jij zit gewoon de luisteraars te sturen, Gio. Dit was niet de bedoeling.
Ik geef mijn mening rauw, open en eerlijk. Hè?
Ja, dus, stemadvies. Gio bij.
Als wij een ander rechtssysteem zouden hebben, dan zouden we een jury systeem hebben. En dan zou ik nu roepen, the jury is instructed to ignore the last remark. Strike that remark.
Yeah.
Over Amerika gesproken. Ik kwam net niet bij mijn bruggetje uit. Want het is nog wel een hele grote sprong naar dat andere continent. Maar de connectie zat hem in Engelstalig. Heel slecht, hè, dit bruggetje.
Ja, nee. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon naar Australië. Ja.
Intercontinental die een zwemtoernooi hebben. Dus ik vind het helemaal niet zo slecht.
Nou, dankjewel voor deze reddingsboei, Ginio. Die was fijn. Want, beste luisteraars, we gaan het hebben over de Australian Open. Een toernooi waarvan tot nu toe, laat ik het zo zeggen, beste luisteraars, in de mannelijke speelhelft nog niet bijzonder veel gekke dingen zijn gebeurd. Maar daarentegen in het vrouwenveld, het is schiet maar raak voor een knaak.
Ja, nee, het is bizar voor de mensen die wel eens een aflevering van Game of Thrones hebben gezien, of meerdere afleveringen, is dit, laten we zeggen, de Australian Massacre. Ik weet niet hoe ik het moet noemen.
De Red Wedding van de Australian Open.
Ginio, de nummer 1 van de wereld.
De nummer 1, ja, Iga Swiatek. Ja, maar niet alleen. Er is
gesneuveld.
Er zijn bij zo'n toernooi zijn er 32 geplaatste spelers. Dus 32 spelers die uit elkaar worden gehouden. Zodat ze elkaar in ronde 3 tegenkomen. Nou goed, na ronde 2 circuleerde al op Twitter eigenlijk een soort hitlist van die 32 spelers weer nog over waren. Nou, de spelers die over waren, waren vet gedrukt. Nou, kan je vertellen, na 2 ronden waren er al heel weinig vet gedrukte spelers. De speelsters, moet ik zeggen. En nu zijn het er helemaal nog maar een paar. Dus ja, nee, dat ging heel snel. En inderdaad, de meest prominente slachtoffer was inderdaad wel Ons Jabeur. De drievoudige Grand Slam finalist. Die in de eerste ronde al verloor van de 16-jarige talent Mira Andreeva. Heel leuk.
Die ik in mijn pool had.
Ja. Nou, gelukkig voor jou. Maar als je ook Iga Swiatek in je pool had, dan was je minder blij.
Had ik.
Die speelde ook een partij in de derde ronde al. Dat is echt vroeg. En bij een tennistermen is de tweede week halen een soort heilig ding. Van into the second week. En de tweede week haal je als je de vierde ronde haalt. En Swiatek haalde gewoon de tweede week niet. En dat is wel bijzonder. Zij verloor overigens van Linda Noskova. Dat is toch niet zo'n hele bekende naam nog. Ik kende haar toevallig omdat zij een prachtige partij speelde tegen Emma Raducanu op Roland Garros in 2022 was dat. Dat was toen Emma Raducanu nog een beetje meedeed. En die, dat was echt schitterend. Heel mooi.
US Open had gewonnen het jaar ervoor.
US Open had gewonnen. Dus dat. En toen dacht ik, die Noskova, die kan er wel wat van. En die is nog maar 19. Dus en die zit nog steeds in het toernooi. Want ze moest daarna tegen Elina Svitolina, getraind door Raymond Sluiter. Die het ook heel
erg deed. En die zei, auw in mijn rug.
Ja, die moest dan 3 games opgeven. Dus Noskova zit zomaar in de kwartfinale. Ja, dus uiteindelijk. Maar goed, wie zijn er dan nog over bij dit slachtfeest, om het zo maar de terminologie door te trekken. De women standing van de grote dames zijn onder andere Arina Sabalenka. En dat is ook de kampioen van vorig jaar. Dus de titelverdedigster. Dus die is nog wel. En die gaat wel door het toernooi zoals je dat verwacht van een titelverdedigster. Namelijk zonder setverlies zit zij in de kwartfinale. En er zitten er ook een paar bagels bij, zoals dat heet. Hè. Dus sets met 6-0 winnen. Ja. En we hebben ook nog Coco Gauff. De laatste Grand Slam kampioen die de US Open heeft gewonnen, die gaat ook gewoon goed door het toernooi heen. En jammer is dat die elkaar, als zij hun kwartfinales winnen, in de halve finale tegenkomen. Dus dat wordt dan geen finale. Maar dat zijn dan nog wel twee van de meest prominente namen. En aan de andere kant van het schema, zoals het heet, zit er 4 dames waarvan 1 van tevoren niet had durven dromen dat zij de finale van de Australian Open gingen halen. Daarmee niet gezegd werden dat het geen goede speelsters zijn. Dus het wordt eigenlijk waarschijnlijk gewoon een grote bekende mastodont tegen wat onbekendere dame. Nou, dat is altijd wel aardig om te zien.
Ik wilde jou toch vragen. Ik heb in mijn poeltje onder andere de Chinese Zeng.
Ja.
Die doet het toch verrassend goed. Zeker, want ik had wel verwacht.
Ja,
ik had wel verwacht dat ze een derde ronde zou bereiken. Maar in de kwartfinale is dan toch boven verwachting. Maar Sabalenka moet ook tegen Krejcikova. Mm. En die is toch ook wel een aardig toernooi aan het spelen. En dat lijkt misschien zo van Sabalenka, titelverdedigster. Mm. Je zei inderdaad terecht met een paar bagels. Ik denk dat het best een zware partij gaat worden. Wat denk jij? Ja, ik vind of zeg je echt nou fluitend te doen?
Ik denk het laatste, maar kijk, het is wel zo dat Krejcikova is natuurlijk ook een Grand Slam kampioen. Heeft Roland Garros gewonnen. Dus die weet wel wat het is om grote toernooien te winnen.
Die heeft af en toe van die uitschieters, dat bedoel ik ermee.
Ja, het kan zijn dat... Kijk, zij heeft totaal geen power tennis. Zij is juist van het plaatsen, slice en het hele subtiele tennis. En ja, je kan van die dagen hebben dat je daar echt helemaal tegen Sabalenka echt helemaal niet aan te pas komt. Maar je kan ook van die dagen hebben dat je juist... dat je dan onder de huid van Sabalenka gaat zitten en dat het dan... juist heel goed werkt. En ik denk eerlijk gezegd nog steeds het eerste... dat Sabalenka echt zoiets alle ballen gewoon wegrost... en Krejcikova nakijken heeft. Maar wie weet, als Krejcikova echt het goede plaatsingsgevoel krijgt... en precies weet waar ze Sabalenka moet... ervoor zorgen dat ze niet in haar spel komt... dan kan het nog heel interessant worden. Maar ik zet mijn geld op Sabalenka.
Vorig jaar hadden we een partij, ik ben even kwijt bij welk Grand Slam, maar een partij tussen Svitolina en Sabalenka, waarbij precies die vergelijking ook speelde. Hè? Powerballen tegen dat alsmaar terughalen.
Ja.
Uiteindelijk won toen Sabalenka, dus in dat opzicht zou die parallel jou gelijk geven. Maar dat zijn precies die twee speelstijlen tegenover elkaar, zeg maar. Ja, dat is ook nu weer het geval.
Ja, de beste voorbeeld daarvan vind ik eigenlijk in 2015. Toen ging Serena Williams voor de Grand Slam, het Calendar Slam. Alle vier toernooien in een jaar. En toen in de halve finale moest ze tegen een zekere Roberta Vinci. Nou, wie kent haar niet? Nou, dat is een speelster die sliced al haar backhands. Ja, tegenwoordig heeft iedereen een keiharde dubbelhandige backhand. Deze dame slicede alleen haar backhand. Dus iedereen had ziet van, nou ja, die blaaste Serena weg. Maar ja, om even de reden kroop ze onder de huid van Serena. Al die irritante sliceballen. En Serena wist het op een gegeven moment niet meer en verloor uiteindelijk die partij. Die zo belangrijk was. Dus ja, wie weet herhaalt het scenario zich nu. Maar goed, we gaan het zien. Ik denk het dus niet.
En dan daarentegen bij de mannen. We hebben de nummer 1, 2, 4, 6, de nummer 5 en de nummer 12 in ieder geval nog in het toernooi zitten. Je kunt eigenlijk zeggen dat het merendeel van de te verwachten spelers bij de heren gewoon keurig dat gedaan heeft wat ze moeten doen.
Zeker. Maar dat maakt het ook weer op een andere manier leuk. Want er komen toch een paar stevige botsingen nu aan.
Ja, Novak, jouw grote held Novak Djokovic. Daarin zijn eerste en tweede wedstrijd toch wel enigszins wat vraagtekens achterplaatsen of dat allemaal wel zo zou gaan lopen in dit toernooi. Het waren niet zijn allerbeste wedstrijden in de afgelopen jaren. Sterker nog, zeker in ronde 1, was misschien wel een van zijn meest matige wedstrijden die ik in tijden gezien heb.
Ik heb het gezien.
Ook dat, ja. Maar hij had het verschrikkelijk moeilijk. Het trok hem wel weer op zijn Novaks er uiteindelijk in de vijfde set uit, hè? Dat wel.
Ja.
Maar... ook de tweede wedstrijd van het toernooi was niet dat je zegt, nou, indrukwekkend. Het begon eigenlijk pas te lopen vanaf de derde ronde voor Djokovic. En wat wil nou het jammeren? Ik heb natuurlijk van tevoren geroepen dat ik een finale zou zien van, of een winnaar van het toernooi. Mm-hmm. Weet je het nog, Gineo?
Volgens mij had jij niet Jannik Sinner.
Zeker.
Ja.
Maar wie komt mijn grote vriend Jannik Sinner in de halve finale onherroepelijk tegen? Als ze allebei uitgeschakeld worden, daar niet natuurlijk. Maar als ze allebei winnen, wie komt Sinner dan in de halffinale tegen?
Dat zou zomaar die Serviër kunnen zijn, ja.
Hij die niet genoeg mag worden, ja.
Als je het toernooi moet winnen, Camille, dan moet je waarschijnlijk langs Djokovic. Dus dat maakt het niet uit of het nou in de halffinale of de finale is.
Maar wat ik bedoel te zeggen is, met de vorm van wedstrijd 1 en 2 had ik gezegd, nou komt u maar. Yeah. Maar hij begint steeds beter te spelen. En dat is de ellende van die oude vos. Ja, je zult zien dat die halve finale en finale weer op zijn allerbest is.
Ja. Ja, maar het zul je maar gebeuren toch weer, dat je Djokovic in de halve finale klopt en dat je het toernooi niet wint. Dan sta je ook met je bek vol tanden. Ja, dat kan ook. Dat Djokovic in de halve finale verslagen wordt, maar dat Sinner uiteindelijk het toernooi niet wint. Ja, dat zou echt sensatie zijn.
Daar is Djokovic ook zelf overkomen. Hè? Die versloeg ooit Nadal voor het eerst op Roland Garros, maar won het toernooi niet. Net zoals Robin Söderling ooit Nadal versloeg en toen
dat blijft de mooiste partij die ik ooit heb gezien.
Dus Sina Djokovic halve finale. Ik hoop dat het gaat worden, want dat wordt vuurwerk. Maar de kwartfinales zijn ook ontzettend aardig, want Carlos Alcaraz tegen Alexander Zverev is ook een hele leuke partij. Carlos Alcaraz natuurlijk een grotere naam en status heeft dan Alexander Zverev. Maar Zverev is toch een goede speler die ook Alcaraz ook wel eens verslagen heeft, ook op Grand Slam niveau.
En Medvedev dan? Sla je die dan over?
Nee, wacht even. Even over Zverev.
Ja.
Hij is natuurlijk teruggekomen van een zeer zware blessure.
Ja.
Waar had hij die ook weer opgelopen? Op was dat een rollercoaster? Bijna een jaar in de lappenmand gezeten.
Ja. Ander puntje maar wat vind je trouwens. Dat is misschien wel niet zo'n leuk verhaal. Maar toch, Zverev wordt beschuldigd van huiselijk geweld.
Dat wilde ik zeggen. Ja, precies.
En niet alleen door zijn, door twee ex-vriendinnen eigenlijk. Die eentje, Olga, die heeft echt een heel verhaal gehouden hoe hij haar met een kussen bijna verstikte en op straat schopte in een hotel. En een andere, Brenda Batea, die heeft ook over geweld in een relatie. En daar komt ook echt een rechtszaak van.
Maar wat is dat eigenlijk voor jongen, die Zverev, Gino? Want het is, hij heeft een Russische naam, maar het is een Duitser, hè? Klopt dat?
Ja.
Nou, hij heeft zijn
hoe komt dat zo, weet je dat?
Hij heeft Russische ouders en die zijn op enig moment naar Duitsland gegaan. Ja, zoals wel meer mensen wel eens naar een ander land gaan. Dus dat klopt.
Er zijn mensen die zouden roepen, dat is dubbel fout, maar dat doe ik niet.
Nee, maar dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik bedoel, probeer gewoon een beetje een beeld bij de jongen te krijgen. Van wat voor achtergrond heeft hij? Waar komt hij vandaan?
Nou, je ziet wel een beetje op de baan. Het is wel een jongen met temperament.
Dat bedoel ik meer inderdaad. Ja.
Ja, dat zie je zeker. Ja. Nee, maar het is wel heel...
Dat is wat anders dan wat er nu aan verhaal speelt.
Nee, maar je kunt ook temperamentvol zijn in de sport en daarbuiten een lievertje natuurlijk. Hè. Dat kan natuurlijk ook gewoon een heel aardig persoon. Maar ja, ik heb niet zo'n goed beeld bij Zverev. Ik weet wie het is. Ik weet dat het een Duitser is met een Russische naam. Maar dit was mij niet bekend en daar schrik ik wel een beetje van. Is hij ook niet Olympisch kampioen, Zverev? Is hij Olympisch kampioen? Weet ik dat? Klopt dat?
Ook nog eens. Ja, Olympisch kampioen.
Ja.
En het is iemand die ooit als groot talent werd gezien. En als nummer 1, et cetera. Dat kan hij nog steeds worden. Dus zeker. De tenniswereld is wel bekend. Maar wat ik met name interessant vind, ik niet het goede woord. Maar met name heel erg speelt in de tenniswereld. Is van hoe wordt daar nou mee omgegaan met het feit dat hij die beschuldiging aan zijn naam heeft hangen. Want hij wordt binnenkort verkozen in de spelersraad van de ATP. Van de spelersverbond. Journalisten die hebben daar gevraagd van aan andere spelers. Van wat vinden jullie nou van? Dat iemand die daarvan beschuldigd wordt in die raad gekozen wordt wellicht. Ja, alle spelers spelen dan verstoppertje. Die zeggen van ik ken de zaak niet zo goed en ik kan er nu nog niet voor ze zeggen en ik moet er nog wat meer van weten. Ja, je hebt dan zo'n documentaire bij Netflix, Breakpoint, een beetje het equivalent van Drive to Survive van de Formule 1. En daar is één aflevering helemaal gewijd aan Zverev, over hoe hij doet en hoe hij speelt en hoe hij probeert zijn best te doen. Maar er wordt dus helemaal niets gezegd over die beschuldigingen. En een aantal mensen zeggen ook van dat kan toch eigenlijk niet. Dus het is eigenlijk een hele voorbeeld, een klassiek voorbeeld van hoe ga je daar journalistiek mee om met dat zoiets speelt. Behandel je hem toch gewoon als sporter of heb je het er wel over? Wat natuurlijk ook ingewikkeld maakt, hij is nog niet veroordeeld. Hè? Dus dat is...
Het kan trouwens nog ingewikkelder, hè? Je kunt ook een aanklacht hebben lopen van je ex-vriendin, die het Openbaar Ministerie vervolgens oppakt. Maar in die tussentijd ben je wel met je ex-vriendin getrouwd en is het nu je vrouw. Maar omdat je die aanklacht eenmaal ingediend hebt, ook al ben je daarna getrouwd, pakt het OM die aanklacht dan
dus
toch iataren. Op. Dat kan, hè?
Dus iataren. Ja, ik moest even nadenken. Dit is iataren. Het kwam al zo bekend.
Bizarder,
ik denk, goeie.
Zo in elkaar zat.
Ja, klopt. Viel mij ook op laatst. Ik denk, maar die waren toch bij elkaar? Ja, ja.
Maar met zo'n verhaal durf ik toch te zeggen dat ik het rustig heb in huis.
Ja, maar dat is bizar.
Jongens, we zullen afwachten wat dat verhaal van Zverev gaat doen. Laat ik het zo zeggen. Het staat niet mooi. Hoe je het wint of keert.
Nee.
Kijk, zulke verhalen komen ook wel eens volledig uit de lucht vallen. En ook tennissers zijn, zeker toptennissers, zijn mensen waar ook nog wel financieel wat te halen valt. Hè? Is ook nog wel eens een motivatie voor dit soort gekke verhalen.
Bij Neymar is dat echt gespeeld toen. Hè?
Ja. Bijvoorbeeld. Maar laten we zeggen, als er twee van dit soort verhalen zijn die onafhankelijk van elkaar dergelijke uitspattingen, dergelijke bizarre verhalen naar boven brengen, dan moet je misschien toch wel even achter je hoofd krabben. Maar je zegt terecht, Gino, hij is niet veroordeeld. Dus laten we hem vooralsnog wel de benefit of the doubt blijven geven. Zo is het ook wel weer.
Ja.
Zie jij hem als toernooiwinnaar?
Zou zomaar kunnen. Hij heeft er het spel voor. Dus, maar ik denk het nu nog niet. Ik ga nog steeds uit van een finale Alcaraz-Djokovic.
En?
En dan durf ik het niet te zeggen. Maar uiteindelijk denk ik, in Australië, Djokovic heeft nog nooit de finale verloren. Ik denk dat hij Grand Slam titel nummer 25 gaat pakken. Mocht dat niet lukken trouwens, dan hoop ik op mijn Italiaanse vriend Jannik Sinner. Want er is eigenlijk geen sympathieke tennisser dan hij.
Ik ben echt flabbergasted. Ik zit zonder woorden. Van de 24 huidige titels die Novak Djokovic gewonnen heeft, heeft hij er, corrigeer mij als ik het verkeerd heb, 10 of 11? 11, hè?
10.
10. In Australië. 10 in Australië gewonnen.
Ja.
Dat is ruim meer dan een derde en bijna de helft. Om het even chargerend grof af te ronden. En dan zeg jij dat je het niet durft te zeggen tussen Alcaraz en Djokovic. Op zijn favoriete toernooi.
Ja, maar op Wimbledon hetzelfde. Hè? Daar had Djokovic al 10 jaar niet meer op het centercourt verloren. Hè? En dat deed hij wel tegen Alcaraz. Dus elke wedstrijd staat op zich. En,
het ging meer om jou hier dan om Djokovic, denk ik.
Absoluut.
Dat proefde ik al in die vraag van Camille zo van... Ginio, wat krijgen we nou, weet je wel? Het had niet zoveel met Djokovic
Ginio
te maken.
Ginio die niet door dik en dun een foute sporter support. Ja, dat mag ook in de boeken.
Altijd geweest.
Ja.
Grapje,
ja. Mooi.
Hey, jij zegt Djokovic.
Moet je afsluiten?
Ja, nee, ik wil eerst nog van jou weten, wie gaat de Australian Open winnen?
Medvedev. Ja, die hebben we nog niet besproken. Nou. Dus ik vind het leuk omdat Sinner of Alcaraz of Djokovic, dat is allemaal wel. Ik ga gewoon voor een dark horse, ik ga voor Medvedev.
Dat zou de grote doorbraak zijn.
Tweevaardig finalist daar, dus het zou zo.
Ja, waarom niet? Ja, kan toch? Zijn haar zit in ieder geval hetzelfde, zei Camille. Dus dat moet deze keer dan ook gewoon goed komen.
Ja.
We gaan het zien en ik lach me dood als het dan Rublev wordt, want die noemen we geen van allen. Maar dat zal haast niet.
Taylor Fritz.
Hey, Taylor Fritz, ja. Mooi. Mooi, dan sluiten we het onderwerp Australian Open even voor nu af. We komen ongetwijfeld in de volgende aflevering terug.
Ja.
Want dan hebben we de finale net achter de rug. En dan weten we wie het toernooi gewonnen heeft, zowel bij de dames als bij de heren. Dan rest ons deze aflevering nog maar één moment. Terwijl Jorn mij breed lachend aankijkt vanwege een verspreking die ik er net uitgeknipt heb. Zo werkt dat bij podcasten, beste mensen. We gaan naar de muzikale afsluiting, Jorn. Ik hoop dat je je lach in kan houden.
Ja, nee, ja. Dit nummer heet ook Happy van Entwine. Ik denk, ik kon hem maar gewoon gelijk aan. Daar gaan we naar luisteren.
Je dacht, ik ga groot lachen, dan vergeet hij het niet.
Ja, nee. Heel blij inderdaad. Nee, kijk. We gaan luisteren naar Entwine met Happy. Ik denk dat mensen de band Entwine nog wel kennen. Hè. Dat was vroeger een Nederlandse punk, hardrock band. Nee, punk was het niet echt. Het was echt hardrock volgens mij. Maar dat, in ieder geval dat geheel daar gelaten. En waarom heb ik voor dat nummer gekozen? Ja, we hebben echt wel een flinke chasse patat gehad deze aflevering. Dus ik denk, dat kunnen we echt ook niet negeren in een muzikale afsluiting. Ja, om het dan maar zo te zeggen. Supporters van AZ, ik hoop dat jullie heel blij zijn dat jullie de trainer de line uit hebben gegooid. Nep supporters van Vitesse.
Nu snap ik hem.
Ik hoop dat jullie heel blij zijn dat jullie het veld op zijn gerend. En supporters van Udinese, ik hoop dat jullie ook heel blij zijn met jullie ontzettende vuile gedrag richting de keeper van AC Milan. Dus ik hoop allemaal dat jullie heel blij zijn met jullie gedrag. En daarom ook dit nummer Happy van Entwine. Een cynisch nummer over blij zijn. Dus dames en heren, ik zou zeggen, geniet van Entwine.
En toen Jan van Hals het bericht over het ontslag van Pascal Jansen las, toen zong hij door de wandelgangen van de arena, Because I'm Happy.
Ja, dat is een andere. Ja, van Pharrell Williams. Ja, had ook gekund. Ja. Ja.
Maar dankjewel voor deze mooie keuze
vandaag. Ja.
deze heeft een dark randje, ja, inderdaad. Dankjewel, Jorn, voor deze keus. We gaan met Happy van Entwine afsluiten, beste luisteraars. Wij melden ons snel weer. Ginio, Jorn, dank jullie wel voor de mooie gesprekken weer.
Graag gedaan.
En waar kijken we naar uit qua sport?
Bekerwedstrijd, Feyenoord PSV.
Ja.
Snap ik, ja. Jij, Ginio? Ja, tennissen.
Ja, die kwartfinale is heerlijk. Ik vind het ook zo heerlijk dat als ik gewoon midden in de nacht wakker word,
Met jou vaak.
Ik word
regelmatig midden in de nacht wakker. Ik zie wel de samenvatting grotendeels. Geef ik eerlijk toe. Ja. Kijk niet al die wedstrijden helemaal live. Nee. Maar daar kijk ik ook naar uit. En daarmee sluiten we hem af. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Houdoe.
Adios. Ciao.
Ciao. Isn't it strange that the stars don't shine no more now since you're gone? Isn't it strange that we can't look back and see just what went wrong? I wanna know now where we are. Should I pretend and let things be? Yeah, knowing what you've done, could you come face to face with me? And isn't it strange that you told me one thing, suddenly changed your mind? And isn't it strange that you'd call me or phone me, turn away and leave me behind? Now it feels like I'm drowning. Feels like I'm drowning without you. I know the feeling, 'cause I felt this all before. I hope you don't feel just like me. I hope you don't feel just like me. I hope you don't feel just like me. I hope you're happy. And isn't it strange that the world seems to turn away when I try and explain what's so strange that the two can be as one, yet not the same? And it feels like I'm drowning. Feels like I'm drowning without you. I know the feeling, 'cause I felt this all before. And it feels like I'm dying. Feels like I'm dying, now I know the truth. I hope you don't feel just like me. I hope you don't feel just like me. I hope you don't feel just like me. I hope you're happy. Don't feel just like me. I hope you